Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan professor Dr. H.G.L. Peels uit Apeldoorn. Herman Keizer is de organist. Er zijn vandaag twee collecten, voor de kerk en voor onderhoud van gebouwen. De deurcollecte gaat naar het Sisi's project in Sulawesi. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster C. Hollemans, Engelbrechtstraat 3. Dan, broeders en zusters, komen we tot de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 235. Uit het liedboek, gezang 235, zingen we na welkom en mededelingen. Navote mijn groet, psalm 8, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 8, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, psalm 119, vers 22... in de nieuwe berijming. Psalm 119, vers 22. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing, Psalm 110. De verzen 1. En 4. Psalm 110, de verzen 1 en 4, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 25. Schriftberijmingen 25 zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we na de inzameling van de gaven, Psalm 72, de verzen 10 en 11. Psalm 72, de verzen 10 en 11 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Hebreeën hoofdstuk 7, de verzen 11 tot en met 28. De schriftlezing is uit Hebreeën hoofdstuk 7, de verzen 11 tot en met 28. De tekst voor de verkondiging is vers 25 van het genoemde schriftgedeelte, vers 25. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten en iedereen die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze morgendienst. Mededelingen van de kerkraad. Vandaag zal in beide diensten professor Dr. H.G.L. Peels uit Apeldoorn ons voorgaan. DV volgende week zondag zal in de morgendienst onze eigen predikant, dominee H. van de Heuvel, onze voorganger zijn. In deze dienst houden we voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal. In de middagdienst zal Dr. Anders F.W. van der Ree uit Rotterdam-Oostkapelle aan de IJssel ons voorgaan. Voorbereidend op de dienst willen we zingen gezang 235 vers 1 en 2. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal loslaten wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van een loflied tot de eer van de grote naam van onze God. Psalm 8, vers 1 en 2 zingen we uit de Nieuwe Berijming. We willen samen horen naar de wet van onze God en zingen daarop Psalm 119, vers 22, ook uit de Nieuwe Berijming. En ik wil vanmorgen met u die wet beluisteren uit de brief van Jacobus. Als er nou één brief is die praktisch is en direct, een kind kan het begrijpen wat de wet betekent, dan wel dit. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwe in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Indien gij de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet ge wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde. En wordt ge door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want hij die gezegd heeft, gij zult niet echt breken, heeft ook gezegd, gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt ge toch een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en handelt zo als mensen past die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Thank you. Mag ik u voorgaan in gebed? Genade Heer, Gij die ons pleit beslecht, Gij die ons uw beloften hebt gegeven. Met die woorden mogen we zingend en biddend bij u komen, Heer. Deze zondagmorgen vroeg, geeft ons een stralende dag buiten. Schenk ons het licht van uw evangelie binnen. En niet alleen zo dat het blijft hangen in de eredienst zelf, maar dat het indaalt in ons aller hart en daar zijn werk doet door de kracht van uw Heilige Geest. Wij danken u, Heere, dat we in uw huis mogen zijn, in alle vrijheid, en dat uw evangelie hier is. Prijzen uw heilige naam, dat u uw belofte geeft en dat u het volstrekt meent. Dat niemand van ons hoeft te denken dat het hem niet aangaat. Want u komt naar ons toe. Ons als uw gemeente. Ieder thuis met ons verbonden daarbij. En naar elk van ons persoonlijk. U kent ons hart. U kent ons leven. Al wat daarin speelt. Tot en met in de verborgen schuilhoeken toe. Zo ontvangen we uw wet. Die ons ontdekt aan onze eigen dunk. Ons weghaalt uit een leven dat zich verzekert van eigen vastigheden. En ons zet op uw weg. En dan kan het heel praktisch worden. En heel direct. Laat het dat in de hele dienst mogen zijn, Heren. Vanmorgen, vanmiddag, deze zondag. Dat wij samen in uw huis de week mogen beginnen op zo'n manier dat we die week ingaan met uw genade, u die ons pleit beslecht, met uw beloften, u die ons die schonk en met het geleide van uw Heilige Geest. Heren, we gaan uw woord openen. We bidden u eerbiedig om uw stem daarin. In schriftlezing, in verkondiging, dat we met elkaar heel concreet iets van u mogen vernemen, ondervinden. Komt u naar ons toe met dit evangelie? Spreekt u ons daar allemaal mee aan, Heren? De mensen thuis, wij hier in de kerk. En wij bidden u dat apart voor degene die misschien ook onder ons zitten, wier hart ver weg is bij de dingen van u. Wij bidden u dat apart voor mensen wie het allemaal niet zoveel zegt, hier alleen maar voor de vorm zit of de traditie. Wij bidden u dat ook apart voor mensen in wie leven zoveel beschadigingen zijn aangebracht, dat het zo donker is tussen hen en u. Heren, we zijn kleine, zwakke, zondige mensen. Maar u bent een grote, heerlijke, liefdevolle God. Aan uw handen willen we ons toevertrouwen. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. We gaan samen lezen uit de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 7, vers 11 tot 28. En wij zingen daarna uit de oude berijming, Psalm 110, vers 1 en vers 4. We komen in de schriftlezing ook de naam van Melchizedek tegen, belofte aan de vorst op Jeruzalems troon, dat hij priester naar Melchizedeks wijs zal zijn. Wel nu, dat komt op Psalm 110. Vandaar dat we dat ook zingen na de lezing uit Hebreeën 7. Psalm 110, vers 1 en 4, oude berijming. Wat betreft de schriftlezing, broeders en zusters, ik zal u maar eerlijk zeggen. Ik ben bang dat er heel wat onder u zullen zijn die dit niet helemaal kunnen volgen. Dit is een van de moeilijkste gedeelten uit de hele Bijbel. Maar het gaat er ook niet om dat we alle details verstaan of uitleggen. Dat zal ik in de preek ook niet doen. Het gaat erom dat we de hoofdzaak vatten. En ik moet u zeggen, het is een machtig evangelie. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers daaronder heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd dat hij naar de ordening van Aaron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet. Want hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had. Het is immers duidelijk dat onze Heere, Jezus, uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. Dat was alleen de stam Levi. En nog veel duidelijker wordt het als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat die dit niet is geworden krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst, zo geldt het van de Levieten, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Want van hem, Jezus, wordt gezegd, getuigd, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft als het zonder kracht en nut is. Immers, de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had, want genen zijn zonder eed priester geworden, die levieten, maar deze, Jezus, met een eed bij monden van God, die tot hem sprak, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid. In zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. En zij, de Levitische priesters, zijn in groter getale priester geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Doch hij, Jezus, heeft, juist doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hoge priester hadden we ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van zondaar en boven de hemelen verheven, die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor de eigen zonde behoeft te brengen, daarna voor die van het volk. Want dit laatste heeft hij, Jezus, eens voor altijd gedaan, toen hij zichzelf ten offer bracht. Want de wet stelt als hoge priester mensen die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed van God die na de wet kwam, stelt de Zoon die in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover de lezing van het woord. De tekst voor de preek van vanmorgen is uit Hebreeën 7, vers 25. Dat lees ik nog een keer voor. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. We zingen in antwoord op de prediking hierover straks uit de schriftberijming. Schriftberijming 25, alle drie de versen. Het lied over de hemelse hoge priester. Graag zou ik me in deze preek allereerst tot de jeugd willen richten. Een beetje breed opgevat. Vanaf pakweg 12 jaar tot zo'n jaar of 25. Mag ik jullie jongeren vragen: hoe ziet jullie gebed eruit? Ik bedoel, als je zelf stil tot God bidt, even alleen God en jij samen, 's ochtends vroeg, 's avonds laat of wanneer dan ook, wat bid je dan? In de Bijbel zie je dat een gebed allerlei elementen kan hebben. Schuldbelijdenis, wensen, beden natuurlijk, aanbidding en lofprijzing, maar ook voorbeden. Bidden dus voor andere mensen. Nou, dat is nou mijn vraag aan jullie jongelui. Hoe vaak doe jij dat? Dat je bidt voor iemand anders. Heb je dat afgelopen week ook gedaan? Voor je oma, die ziek is, die minder wordt. Of voor dat meisje waarmee je onlangs verkering hebt gekregen, maar waarvan je merkt, hé, eigenlijk gelooft ze niet echt in God. Echt bidden, dat is natuurlijk zoveel meer en zoveel anders dan jouw individuele verlanglijstje indienen bij God. Heere, wilt u dit geven? Wilt u daarmee helpen? En nee, natuurlijk veel en veel meer. Pak de Bijbel er eens bij. Het zal je opvallen hoe vaak daar wordt opgeroepen tot voorbeden doen. Paulus bijvoorbeeld. Hoe vaak roept hij de lezers van zijn brieven niet op om voor hem te bidden? Zou Paulus nooit doen als hij dat niet erg belangrijk vond. En omgekeerd vertelt hij vaak hoe hij voor hen heeft gebeden. Voorbeden doen. Dat is nou typisch iets voor christenen en voor de christelijke kerk. Dat zul je, jongelui, nooit meemaken in een boeddhistische tempel of in een hindoe-tempel. Zul je ook nooit meemaken. Ik heb dat gisteren nog even gevraagd aan Herman Tak uit Amersfoort, die veel met moslims werkt. Zul je ook nooit meemaken in een moskee, in een samenkomst in een moskee. Maar uitgerekend wel in de christelijke kerk. Bidden voor anderen. Gaan we straks ook samen doen. U hebt op mededelingenblad liturgie gezien. Gaan we de voorbeden doen voor het gezin daar uit Kampen, waarvan deze week die moeder met haar 10 kinderen in gebed op de stoep ging, biddend voor die 4 kinderen daarboven die in de brand zijn omgekomen. We gaan samen bidden voor Irak en voor Bagdad, waar deze week tegen de 100 mensen weer door de bommen stierven. We gaan bidden voor Afghanistan, waar die verkiezingen werden gehouden. Maar ook bidden voor mensen onder ons. Bidden, voorbeden doen, dat doe je samen in de kerk. Dat is een van de belangrijkste dingen in de eredienst op een zondag. Maar je doet het ook heel persoonlijk natuurlijk. En de geschiedenis laat daar zoveel voorbeelden van zien, van die voorbeden. Soms ontroerende voorbeelden. Ik denk dat een van de bekendste zal zijn voorbidders, de moeder van de grote theoloog Aurelius Augustinus, 4e, 5e eeuw na Christus. Monica heette ze. Ach, vast als van me gehoord, Monica. En wat heeft ze voor haar zoon gebeden? Toen die nog helemaal geen theoloog was, maar een feestbeest. Een zoeker die het nergens kon vinden. Hoeveel Monica's zitten hier vanmorgen in de kerk trouwens? Hoeveel moeders die hun kinderen op het hart dragen? En hoeveel grootvaders die geregeld de namen van zijn kleinkinderen in zijn gebed voor God noemt? En jij jongeren, voor wie ben jij trouwens zo'n soort Monica? Voor wie kun jij een Monica zijn, dicht bij jou? Weet je, als het zichtbaar zouden maken, probeer me dat voor te stellen. Als je dat zichtbaar zou kunnen maken, die voorbeden, dan zou je dag aan dag zien een wolk van miljoenen voorbeden, van in duizend talen opstijgend van deze aarde tot de troon der genade bij God. Voorbeden. En weet je, het is voor andere mensen soms ook zo'n bemoediging om te weten dat jij voor hen bidt. Dat als iemand zwaar ziek wordt, grond onder zijn voeten wankelt, dat hij weet, ik heb een kring van bidders rondom mijn leven. Ik heb een ring van gebed rondom. Soms lees je dat ook in een kerkblad. Van die korte bedankjes. Dank je wel, lieve mensen, voor jullie meeleven en jullie gebed in de afgelopen periode dat wij het hier thuis zo moeilijk hadden. Jullie gebeden waren ons tot troost en sterkte. Bedankt. Voorbeden. Maar hoe vaak staat u, jij en ikzelf ook erbij stil dat er in de hemel ook een voorbidder is, ons ten goede, die permanent voor ons bidt? Daar gaat de preek van vanmorgen over. Vanuit Hebreeën 7 vers 25. Een hemelse voorbidder. En daar stellen we drie vragen bij. Gewone vragen, iedereen kan het begrijpen. Wie is hij? Wat doet hij? En wat wil hij? In hoofdstuk 7 bevinden we ons in het hart van de Hebreeënbrief. Viel niet mee, hè, om dat er net te lezen. Schaamt u zich er niet voor als het moeilijk... Ik vind het ook moeilijk, als theoloog notabene. Ik vind het een moeilijk gedeelte. Het lijkt wel of met elke zin die hij opschrijft, de Bijbelschrijver hier een complete boodschap wil meegeven. Om ons tenslotte toch steeds weer te wijzen op Jezus Christus, de hemelse voorbidder. Wie is Hij? Niet te snel antwoord geven. Laten we die vraag eens even naar ons toe halen. Wie is Jezus Christus voor jou, voor u, voor mij? Is Hij voor u het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Is Hij voor jou de goede herder die elk van zijn schapen persoonlijk kent? Is Hij voor ons de koning der koningen die het al regeert en die komt die we verwachten? Ja, ja, zegt de Hebreeënbrief, dat is Hij zeker ook allemaal, maar Hij is ook een hemelse voorbidder die hoge priester is. Hoge priester. Kernwoord uit de Hebreeënbrief. Daar draait nou die hele Hebreeënbrief om. Als de Bijbelschrijver hier het oude en het nieuwe met elkaar gaat vergelijken. Dat oude verbond, die hele cultus, die priesterdienst, de tabernakel, met het nieuwe dat in Christus is gekomen. De priester bij uitstek. Priesterdienst in het Oude Testament. Jongelui, jullie weten natuurlijk ook wel wat van. Priester, moet je voor je... Is iemand van jullie wel eens in Jeruzalem geweest? Ja, de tempel is er niet meer. Misschien ben je op Tempelplein geweest. En je probeert het je voor te stellen. Een gelovige Jood zal er nooit komen op Tempelplein. Want hij weet niet waar de tempel precies heeft gestaan. Het heilige der heiligen. Daar stond die tempel. Moet je indenken wat daar gebeurde. Die hele priesterdienst, eeuw in, eeuw uit. God had die dienst ingesteld. Hij heeft daarmee als het ware een soort weg gegeven, weggebaand tussen Israël en hem. Via die priesters, zeg maar, mochten de mensen bij God komen. Eén sprong eruit. De hoge priester. Uit geslacht van Aaron, hij was de eerste. En dat moet een indrukwekkende verschijning zijn geweest, die hoge priester. Had speciale gewijde gewaden. Bijvoorbeeld die tulband die hij op zijn hoofd had. Met via een blauw-purperen koord eraan een plaatje van zuiver goud gefixeerd. En in die gouden plaat gegraveerd de Hebreeuwse woorden Kadosh Adonai. Heilig voor de Heere. Waarmee hij zichzelf en heel het volk aan God heeft gewijd. De hoge priester. Maar wat helemaal bijzonder aan de hoge priester was, dat was een soort kleed dat hij op zijn borst droeg. Onze vertalingen noemen het vaak borstschild. Een kleed. Met daarin 12 edelstenen vastgenaaid. 4 van 3. En op elk van die edelstenen stond de naam van een van Israëls 12 stammen. De hoge priester, die droeg de namen van Gods volk letterlijk op het hart. Op unieke wijze was hij de bemiddelaar tussen God en zijn volk. En één keer per jaar kwam dat wel heel bijzonder uit. Grote verzoendag. Dan kwam die hoge priester in de tempel, ging hij de hele tempel door. En tot in het heilige der heiligen. Daar mocht nooit iemand komen. Daar waar de ark is, de presentie van God, mocht nooit iemand komen. Alleen hij, één keer per jaar. En dan kwam hij daar binnen met het bloed van offerdieren. En hij sprenkelde dat daarvoor de ark van God. En dat was om de zonde van het volk te verzoenen. En om voor hen voorbeden te doen. Hij alleen. Wat een moment moet dat geweest zijn. Indrukwekkend. Er hing zoveel af van die dienst van die ene, die hoge priester. En toch, tja, hij was maar een gewoon mens als wij. Zwak, kwetsbaar, fragiel. En die hoge priester moest ook altijd eerst voor zichzelf, voor zijn eigen zonde, een offer brengen. Voordat hij offers kon brengen voor het volk en voorbeden voor het volk kon doen. Nou, daar zie je het al. Het was altijd onvolmaakt. Die eredienst, die priesterdienst in het Oude Testament, onvolmaakt. De zonde kwam er altijd weer tussendoor. Maar dat is nu radicaal veranderd, zegt de Hebreeënbrief. Want nu is Jezus Christus gekomen. Een unieke priester. Uniek. Want hij is niet, zoals al die priesters uit het Oude Testament, uit de stam Levi, op grond van een wet, uit het geslacht van Aaron. Nee, dit is een priester, ons van God rechtstreeks gegeven, op grond van een plechtige eed. God heeft gezegd, toen alles vast dreigde te lopen in het Oude Testament, maar ik kom en ik zal zelf ingrijpen, ik zal redden. En dan komt die ene, niet uit Levi, maar uit de stam Juda. Niet uit het geslacht van Aaron, maar uit het geslacht van David. En toen Jezus kwam, zo schrijft de Hebreeënbrief, heeft hij die hele priesterdienst in zich opgenomen en vervuld. Hij bracht het volmaakte. Want hij ging verder. Waar het in het Oude Testament altijd weer vastliep, bij die hoge priester ook, waar die niet verder kon gaan, daar ging Jezus verder. Want hij bracht zichzelf ten offer voor de zonde van deze wereld. Ach, de benemende boodschap. Zo'n hoge priester, die hadden we nou precies ook nodig. Vers 26. Zulke hoge priester, heilig en zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren, boven de hemel verheven. Die hadden we nou precies nodig. En zo is hij op unieke wijze de hemelen doorgegaan tot de troon van God. Hoge priester. Kent u Jezus zo? Kent u onze heiland ook zo? Dat weet u. Zoals die hoge priester in het Oude Testament de namen van Gods volk op zijn borst, op zijn hart droeg. Zo draagt deze hoge priester al onze namen helemaal op zijn hart. Ik lees u twee teksten voor die eerder in de Hebreeënbrief staan en die hier ook over gaan. Uit Hebreeën 2 vers 17. Daarom moest Jezus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden, te hulp komen. Zelf geleden, daarom begrijpt hij zo tot op de laatste millimeter wat met jou en mijn leven gebeurt. Hebreeën 4, vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Jezus, vasthouden. Laten we die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen. Dat is die. Jezus, hoge priester, in de hemel, op dit moment ook, ons ten goede. En wat doet hij daar? Hebben ze dat ooit eens afgevraagd? Wat doet Jezus in de hemel, sinds de hemelvaart, 20 eeuwen terug? Wat doet hij daar? Plaats bereiden in het huis van zijn vader, zegt Johannes 14. Als koning heersen totdat hij al zijn vijanden, de dood als laatste, onder zijn voeten heeft, zegt 1 Korinthe 15. Ja, zegt de Hebreeënbrief, dat allemaal, maar niet het minst. Ook bidden. Jezus is daar een permanente voorbidder. Kijk, in het evangelie lezen we al hoe de Heer Jezus de voorbeden doet. Denk aan Petrus, Simon. Simon, ik heb voor je gebeden. De Satan heeft verlangd jou te ziften als de tarwe. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. Of denk aan het hoge priesterlijk gebed uit Johannes 17. Waar de Heer Jezus bidt voor zijn discipelen. Intens, Vader, ik bid u voor hen. Bewaar hen voor de boze. Nou, die lijn van voorbeden doen, die zet Jezus voort in de hemel. Maar op een heel bijzondere wijze. Want dat is in de hemel geen gebed van hem met gebogen knieën. Het is, zo zegt onze tekst, een pleiten. En dat is nog veel meer. Pleiten, heel bijzonder woord in het Griekse Nieuwe Testament, dat alleen nog op deze manier verder in Romeinen 8 wordt gebruikt. En ook daarvan Jezus voorbeden in de hemel. Pleiten. Nou, jongelui, jullie weten, dat is een beetje een juridische term. Komt uit de rechtspraak. Jullie hebben ongetwijfeld x aantal keer een film bekeken met een scène uit een rechtszaal. Pleiten, dat is bidden, vragen, met een beroep op een recht dat je hebt of meent te hebben. Denk aan een advocaat. Noem je ook wel pleitbezorger. Je houdt een pleidooi om de aangeklaagde vrij te pleiten. Hij roept getuigen op, getuigen aan décharge. Hij voert het pleit met soms ellenlange redenvoeringen. En hij probeert de beklaagde in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen. Om hem maar vrij te pleiten. Dan zoekt hij naar rechtsgronden om die beklaagde vrij te krijgen. Dit pleiten wordt nou van Jezus gezegd in de hemel. Maar er is één groot verschil. Want als deze hoge priester, deze advocaat pleit, dan roept hij geen getuigen à décharge op om onze onschuld te bewijzen. Hij probeert ook niet ons in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen. Daar ligt niet de rechtsgrond waarop hij pleit. Want hij noemt echt alles bij name. Hij kent ons immers door en door. Hij noemt ook de moeilijke, de precaire dingen van jouw leven. Die verzwijgt hij niet, die donkere binnenkant van ons bestaan. Maar, en nou komt het, daar zet hij zijn offer tegenover. Dat is de rechtsgrond waarop hij pleit. Hij in onze plaats gaat staan. Hij de straf gedragen met het offer van zijn leven. Vader, bewaar deze jongen. Red die vrouw. Schenk die broeder het leven, vader. Want ik heb voor hen geleden. Machtige, die wonderlijke ruil is het hart van het evangelie. Hij in mijn plaats. Begrijpt u nu dat dit woord pleiten niet gebruikt wordt voor Jezus' voorbeden tijdens zijn leven op aarde, maar juist wel voor zijn voorbeden nu in de hemel, sinds zijn hemelvaart. Want dit is een bidden op de rechtsgrond van kruis, van opstanding. Wat een hoge priester. Onvoorstelbaar rijk. En dat gaat maar door. Want er staat in onze tekst dat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Altijd leeft. Kijk, die priesters in het Oude Testament, dat was tijdelijk. Zij moesten wel stoppen met hun voorbeden. De dood kwam. En dan werd er weer een nieuwe hoge priester aangesteld enzovoorts. Aan onze menselijke voorbeden voor elkaar moet altijd wel ergens een einde komen. Dus een zorg voor ouders bijvoorbeeld met een ziek of gehandicapt kind. Als wij er straks niet meer zijn, wie zorgt er dan voor ons kind? Wie bidt er voor ons kind? Maar Jezus leeft altijd, altijd om voor ons te bidden. En daar mogen we dus altijd een beroep op doen. Dag aan dag, van geslacht tot geslacht. Wat een machtige troost te weten van deze permanente hemelse voorbidden. Troost was het voor de eerste lezers van deze Hebreeënbrief. Nou, die hadden heel wat te stellen, die mensen. We denken soms dat wij het als christenen moeilijk hadden. Nou, die lezers van die Hebreeënbrief, vermoedelijk vooral aan Rome gerichte christenen daar. Het was de tweede generatie christenen. Ze hebben met discriminatie van doen en vervolging, zo maak je uit de brief op. Maar ernstiger nog misschien was de geloofsverslapping intern. Er was zelfs geloofsafval onder hen. En dat is nog het moeilijkste. Iemand met wie je samen aan het avondmaal hebt gezeten. Weggevallen van het geloof. Misschien waren het hun eigen kinderen wel die van het geloof afvielen. Dat vecht je helemaal aan. En wat stellen ze eigenlijk dan voor in deze wereld? Weet u iets van het Romeinse wereldrijk? Kolossale rijk met zijn enorme legioenen en pracht en praal. En heb je zo'n klein plukje christenen daar ergens in Rome. Wat stellen ze in feite voor? En er komt nog één ding bij. U moet weten, in de brief aan de Hebreeën gaat het nooit over de tempel. Het gaat altijd over de tabernakel, dat tentheiligdom dat de Israëlieten nog in de woestijn hadden. En dat zal stellig hiermee van doen hebben dat de tempel van Jeruzalem inmiddels niet meer bestond. De machtige generaal Titus met zijn Romeinse legioenen heeft in 70 na Christus die tempel in een zee van vuur vernietigd. Het huis van God weg. En een klein clubje christen in Rome. En misschien je eigen kinderen vallen van het geloof af. Wat moet je nou nog? En dan komt er een brief binnen. De brief aan de Hebreeën. En hij wordt voorgelezen. En met elk woord worden ze heen gewezen naar die hoge priester die altijd leeft om voor hen te pleiten. Dat is realiteit van een hogere orde. Wat betekent dat voor jou, voor u? die voorbeden van Jezus. Broeders en zusters, jongelui. Ik heb er van de week, toen ik deze preek maakte, ook veel over nagedacht. Ik heb nog nooit goed bij stilgestaan in de Bijbel. Maar wat is dit toch een machtige boodschap. Als je dat toch weet. Dat heden nu Jezus in de hemel voor ons bidt. Rots in de branding is dat. Anker van houvast. Ook als ik het moeilijk krijg en het niet meer weet. Als ik moe word en ik het niet meer op kan brengen. Als een donkere schaduw van depressiviteit over mijn leven valt. Als ik alleen kom te staan en je denkt wel eens, is er nog iemand die naar me omziet? Zou er hier nog iemand zijn die ooit eens een keer voor mij bidt? Of als ik zelf de voorbeden doe voor anderen en weer en weer. En je voelt de woorden weg ebben uit je gebed. Want ja, wat zal ik nog bidden? Dan is Hij daar. Die hoge priester. Die onze zwakheden, onze pijn en zonde kent. En dan pakt Hij onze handen. En Hij vouwt die in zijn biddende handen. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten. Ook voor dat gehandicapte kind van jou. Dit is nu letterlijk een hemels perspectief dat het evangelie ons aanbiedt. Laatste, wat wil die hemelse voorbidden daar nou mee? Wat wil hij nou bereiken? Wat is het doel van zijn voorbeden? Ja, het effect van voorbeden. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, wat heeft nog voor zin dat we voor die ander bidden, want alles gaat toch maar gewoon door. Het effect van de voorbeden, dat soort vragen, u kent ze wel. Maar denk daar nooit gering over of klein. Want weet dat God deze wereld wil regeren, mede via jouw en mijn voorbeden. Hoeveel te meer hoort hij naar het pleit dat zijn zoon voert. Want die heeft als uiteindelijke doel redding, behoud. Zo luidt onze tekst. Daarom kan Jezus ook volkomen behouden. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Behoud. Daar gaat het dus uiteindelijk om. En je kunt voor een heleboel dingen bidden. Een heleboel zaken mag je aankloppen bij de Heere. Maar de kernzaak is uiteindelijk jouw behoud, jouw eeuwige redding. Er ligt in dit woord behoud een diepe ernst. Want behouden worden, het tegenovergestelde daarvan, is verloren gaan. Behouden worden betekent het leven voorgoed. Verloren gaan betekent de dood ook voorgoed. Dat is geen populair thema. Daar horen we niet zo graag over. Maar ja, de Bijbel stoort zich niet zo aan onze voorkeuren en afkeuren. Het is het woord van God. En het verkondigt ons recht toe recht aan waar het op staat. Of ons dat nou bevalt of niet. En dat doet de Hebreeënbrief zeker. Er staan teksten in de Hebreeënbrief waar je echt van schrikt. Hoofdstuk 10 bijvoorbeeld. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, staat daar. Nou. En voordat u nou protesteert. Ja, God is liefde. U hebt gelijk. Hij is absolute, vergevende, machtige liefde met geen pen te beschrijven. Maar juist daarom. Wie die liefde versmaadt, die blijft alleen het duister over. En in de spiegel van de Bijbel ga ik zien dat wij allemaal daarvoor voorgesorteerd staan. Wij mensen redden het niet, zegt de Bijbel. Met al je godsdienst erbij, wij redden het niet. Wij hebben met onze opstand tegen God in de oertijd van de mensheid de dood binnengehaald in ons denken, in ons bekijken van de dingen, in ons leven. Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen we dan ontkomen als we geen ernst maken met het heil van God? Wat een tekst. Geen ernst maken met het heil van God. Weet u, er zijn zo angstig veel mensen voor wie dat geldt. Misschien voor jou ook die hier zit. Geen ernst maken met het heil van God. Dat betekent dat uiteindelijk in jouw leven die jij van jezelf een God maakt. Alles draait uiteindelijk om jou. En weet je, wie in dit leven met de rug naar God toe gaat staan, die zal dat tot in de eeuwigheid moeten doen. Eeuwig alleen met jezelf. Naast tallozen die ook allemaal alleen zijn met zichzelf. Erger pijn is niet denkbaar. Dit is de hel. En daarom predikt het woord van God ons met zo'n diepe compassie en uit alle macht dat heil in Jezus Christus. Want Hij is Gods uitgestoken hand naar deze wereld. God heeft... Wat moest God nog meer doen? Hij heeft alles gegeven om ons te behouden. Jezus, Hij ging die eeuwige dood in. De pijn van de hel. Om ons het eeuwige leven te schenken en ons weg te halen van die heilloze, doodlopende wegen. Om te behouden. Dat doet Hij nou. Dat wil Hij nou. Dat wil Hij zo zielsgraag, die hoge priester. En wel om volkomen te behouden. Hebt u gezien dat dat in de tekst staat? Volkomen behouden. Kijk, die priesters in het Oude Testament, die deden voorbeden, brachten offers, maar er kwam altijd wel weer tussen. Het werd weer afgebroken. En die advocaat in de rechtszaal, ach, die weet het wel. Hij kan die beklaagde niet compleet vrij krijgen, want de man is schuldig. En dan doet hij zijn best om strafvermindering te verkrijgen, om de schade te beperken. Maar dan deze hoge priester, deze hemelse advocaat, hij wil ons volkomen behouden. Totaal. Omdat Hij volkomen de straf gedragen heeft. De dood volkomen is ingegaan. En die volkomen heeft overwonnen. Broeders en zusters, dan moet je het domen even de woorden vandaan halen. Wat een machtige boodschap. En voor wie is die nou bestemd? Hè? Voor wie is die nou bestemd? Is het een soort automatisme? Zo van, nou ja, alle mensen worden uiteindelijk wel behouden. Want God is toch liefde en zo. Eindgoed, algoed verhaal. Als je zo denkt, begaan je een fatale vergissing. Nog één keer gaan we naar de tekst terug. Voor het laatst. Want die is niet voor misverstand vatbaar. Die liefdesboodschap van eeuwig behoud bij hem, die voorbeden, die is, zo zegt onze tekst, voor hen die tot God gaan. En tot God gaan, dat is niet een kwestie van wat aan godsdienst doen, een beetje religieus. Het is ook niet van, nou, ik geloof wel dat er een God bestaat of zoiets. Want als je zo praat, dan ben je nog steeds verdwaald. Nee, er staat iets bij. Hij kan volkomen behouden wie door hem tot God gaan. Jezus, via Jezus. Want God is naar ons toegekomen in zijn heerlijke liefde om ons op te zoeken. Hij wil ons zo graag behouden. En hij heeft niet alleen de weg gewezen, hij heeft de weg gegeven. Zoals die priesters in het Oude Testament de weg waren in de priesterdienst voor de mensen tot God, zo is de hoge priester Jezus dat nu. Hij is de weg zelf. Die via Jezus tot God gaan. En daar ook om bidden. Dat begint tot God gaan, dat begint op je knieën. Dat je bidt om de verlossing van je verblinding die je hebt, van de bevrijding van jezelf en om een hart dat naar hem uitgaat. Maar altijd via Jezus. De leidsman van onze behoudenis, noemt de Hebreeënbrief hem. Maar weet, als jij, als u, op hem ziet, op hem vertrouwt, kom je nooit beschaamd uit. Nooit. Want hij wijst nooit af wie tot hem komen. Kijk maar naar zijn handen. Kijk naar zijn handen. En je ziet daar de littekens van het kruis nog in. Hij heeft alles gedragen. En kijk, diezelfde handen, die vouwt hij nu. En daarmee bidt hij, die hoge priester, bij de Vader. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, zegt de Hebreeënbrief tenslotte. Vrijmoedig, met recht, om wat Jezus deed, de hemelse voorbidder, die altijd leeft, om voor ons te pleiten. Amen. We willen samen de Heere danken en bidden. U hebt op uw liturgie gezien dat er twee gebedspunten zijn. We bidden samen voor Marjolein Vos, die gaat trouwen. En met haar vriend Ronald, ze willen samen tot de Jozua-gemeente gaan behoren. Laten we voor hen samen bidden. Zuster Hollemans, die hersteloperatie heeft ondergaan en het mag allemaal compleet goed zijn van de ziekte waaraan ze in de tijd is geopereerd, is niets meer terug te vinden. Er is nog één gebedspunt bij de jongste dochter Anita, schoonzoon Johan van Anton en Ellen Hollemans van Dam, is afgelopen woensdag 19 augustus een dochter geboren met de roepnaam Shiloh. Ze hebben al problemen met het kindje. Ze moet nog in het ziekenhuis blijven. Zuurstof, antibiotica en dergelijke. Laten we ook samen voor dit kindje en voor de ouders bidden. Ik ga u voor in gebed. Heere, onze heilige koning. Vader in de hemel. We mogen bij u komen in ons gebed. U hebt zelf de weg gebaand, de weg gegeven, want wij waren hem verloren, al direct aan het begin van de mensheid. U hebt de weg gebaand, in uw zoekende liefde, want u hebt er geen behagen in dat goddelozen verloren gaan, maar dat ze zich omkeren en leven met u, tot u. Zo komt u ook naar ons toe. En mogen wij in ons gebed met vrijmoedigheid bij u komen. Met vrijmoedigheid. Die ontlenen we niet aan onszelf, Heere. Want als we naar onszelf kijken, wat er van binnen kan leven, wat er uitkomt soms, wat we doen, we hebben geen been om op te staan tegenover u. Als we ons leven in het licht van uw woord bezien. Maar u wilt ons leven in een ander licht bezien. Licht van wat uw Zoon volbracht. U, Heer Jezus, die met dat volbrachte werk voor ons pleit. Heer, u hebt een duizelingwekkende boodschap voor ons. We kunnen het eigenlijk nauwelijks bevatten. Met ons verstand als we de dingen proberen te doorzien. Maar laat het ons mogen bevatten met ons hart. Diep van binnen. Amen, de knieën voor u, totale overgave. Tot wie zouden we anders heen gaan? Want bij u zijn woorden van eeuwig behoud. Wij aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest, om de glorie van uw genade, om de rijkdom van uw goedheid. Zo geeft u ons die in handen ook vanmorgen, de preek en de dienst. Het samen zijn in ontmoeting met u, mogen wij u eerbiedig vragen dat uw Heilige Geest dat alles verankert in onze harten, in onze levens. En dat we meer en meer door u, Heer Jezus, tot God mogen gaan met alles van ons leven. Want u kunt volkomen behouden en dat wil u ook. Want u wijst niemand af die zo bij u komt. Dat bidden we u voor elkaar. Iedereen hier die de kerkdienst bijwoont. Mensen thuis aan de kerktelefoon. Wij bidden u dat u, Heer Jezus, in onze harten woont en die regeert met uw vrede. U bent die hoge priester. U komt met uw eigen offer. Het heiligdom binnen. Heere, wat zijt gij groot. Wat zijt gij goed. Wij danken u voor uw woord. Dat ons ook zelf aanspoort. In uw spoor voorbidders te zijn. En zo zien we om naar elkaar. Want wie u toebehoren. Komt in een geestelijke familie. Met zoveel broeders en zusters. Wij bidden u voor elkaar, voor zieken onder ons, voor mensen die met psychische moeite, met depressiviteit leven. Wij bidden u voor elkaar als er zorgen zijn en vragen. Zo komen wij u samen ook bidden voor die kleine Shiloh. Zij die daar in het ziekenhuis ligt, kleine jonge leven, zegent u, Heere. Behandeling die ze ondergaat, de medicijnen die ze krijgt, dat het kindje gezond mag zijn, mag leven. En wij danken u met de ouders, de grootouders, voor dit geschenk. Wilt u met dit geschenk ook het geschenk geven van uw nabijheid en uw trouwe zorg. Wij bidden u samen voor Marjolein die met Ronald gaat trouwen. Heren, de weg die zij kiezen, wilt u daarbij zijn. Zegen hen met uw genade op hun levensweg. Geef dat ze u volledig mogen kennen en volgen. Wij bidden u om een fijne dienst voor hen. En wij bidden u om een leven voor hen onder de koepel van een hemel. Waarin u, Heere Jezus, als die grote hoge priester, bij de troon der genade pleit, ook voor hen. Wij bidden u en wij danken u voor onze zuster Hollemans. Heren, wat is het geweldig dat die ziekte echt helemaal weg is nu. Na alle zorgen die er zijn geweest, operaties, nu ook de hersteloperatie. Wij aanbidden u om uw goedheid over haar leven, haar en haar man. Geweldig dankbaar als ze zijn voor deze uitslag. Heren, laat hun ogen en hun hart op u zijn. En laat die dankbaarheid in heel hun leven doorwerken. En wij zijn ook dankbaar, samen met hen. En wij prijzen uw grote naam daarom. We komen nu ook bidden voor de samenleving waarin wij staan. We hebben het gezien deze week. Verschrikking daar in kampen. Het ging door heel het land. Wij bidden u, Heer, voor die moeder die daar op haar knieën op de stoep lag. Wij bidden u voor die man die snel uit Duitsland naar huis moest reizen. En voor die 10 andere kinderen. We hebben er geen woorden voor hoe verschrikkelijk het is. Dan alleen dit woord. Dat we alle dingen aan u mogen toevertrouwen. En dat doen we ook hiermee. En met deze mensen. Heer, wees rondom hen. Met uw troost en uw ontferming. En laten ze mogen weten dat niemand die op u vertrouwt uiteindelijk verloren gaat. Wij bidden u voor dit gezin. Wij bidden u ook voor zoveel andere zaken in deze wereld. Opnieuw werden we opgeschrikt door geweld en terreur. Gedenk, Heer, dat arme land van Irak al zoveel jaar in onderdrukking en geweld en explosies van haat. Heer, zegent u dat land. Zegen de overheden. Doet u de wereld van haat en geweld teniet. Dat bidden wij u ook voor Afghanistan. Waar deze week de verkiezingen waren. Met een spoor van doden daaraan voorafgaand. Wilt u geven, Heer, dat dit een nieuw begin mag zijn. Dat dit land mag opreizen. Uit de puinhoop van het verleden. En van het eindeloze geweld. Zo bidden wij tot u vanuit deze wereld. Tot u die koning der koningen zijt. Die dwars door alles heen regeert. Geeft u de vorsten van deze aarde, o Heere, het diepe besef dat ze eens allen verantwoording zullen afleggen. Voor u die koning der koningen zijt en wiens koninkrijk komt. Waarom wij ook bidden. Zo leggen we de dingen bij u neer. En onszelf daarbij. En dragen we elkaar op aan u. Terwijl aan uw rechterhand onze hoge priester is. De Heer Jezus. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle lof en aanbidding zij aan u. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld, waarna we als slotzang uit de oude berijming zingen Psalm 72, vers 10 en vers 11.
Thank you.
Ontvangt nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.